Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. Het volgende programma is Diversen, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. Of u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. Verenigde Naties beoordeelt implementatie van mensenrechten in Indonesië en ervaart vooruitgang. De hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, Syed Ra'ad Al Hussein, zei dat de Verenigde Naties via de Verenigde Naties Commissie voor de Mensenrechten beoordeelde dat de implementatie van mensenrechten of het HAM in Indonesië heeft tot dusver aanzienlijke vooruitgang geboekt. De vooruitgang is te zien aan de inspanningen van de Indonesische overheid om de universele gezondheidsrechten van de mensen te realiseren en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling op te nemen in het Nationale Actieplan voor Mensenrechten. Daarnaast is het bestaan van een sterke en onafhankelijkheid, Nationale Commissie voor Mensenrechten en de Nationale Commissie voor Vrouwen, ook een factor die de voortgang van de implementatie van mensenrechten in Indonesië ondersteunt. Het werd afgeleverd door Syed Ra'ad Al Hussein in een persconferentie op de Verenigde Naties representatiekantoor op woensdag 7 februari in Jakarta.
The government has embraced the Sustainable Development Goals, incorporating them into its National Human Rights Action Plan.
De regering heeft de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geïmplementeerd en verwerkt in het Nationale Actieplan voor Mensenrechten. Indonesië heeft ook grote vooruitgang geboekt bij het realiseren van het recht op gezondheid, het uitbreiden van de reikwijdte van universele gezondheid en heeft ruimte en middelen geboden aan Nationale Commissie van Mensenrechten en Nationale Commissie voor Vrouwen om een sterke en onafhankelijke nationale mensenrechtsinstelling te worden. Naast vooruitgang bij de implementatie van mensenrechten in het land, benadrukte Syed Ra'ad Al Hussein ook de rol van Indonesië bij de implementatie van mensenrechten in Zuidoost-Azië. Volgens hem is Indonesië het meest progressieve land in Zuidoost-Azië met betrekking tot de implementatie van mensenrechten. Dit komt tot uiting in de actieve betrokkenheid van Indonesië bij de slechte omstandigheden van Rohingya-moslims in Rakhine, Myanmar, die lovenswaardig en onmisbaar is. We gaan nu naar het tweede nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië ontving het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Italië. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, ontving het bezoek van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Angelino Alfano, op woensdag 7 februari aan Pancasila Gebouw, ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta. Angelino Alfano bezocht Indonesië in een reeks bezoeken aan Zuidoost-Azië en Indonesië was het eerste land dat eerder naar andere landen was geweest. In zijn persconferentie na het houden van een bilaterale bijeenkomst legde minister Retno Marsudi uit dat zij en Angelino Alfano verschillende pogingen bespraken om de bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Italië te verbeteren.
Dalam suasana pertemuan bilateral yang bersahabat, kami membahas berbagai upaya untuk terus meningkatkan.
In de sfeer van vriendschappelijke bilaterale bijeenkomsten bespraken we verschillende pogingen om de bilaterale relaties te verbeteren, zoals de export van Indonesische palmolie naar Europa, vervolgens de creatieve economie zoals ik eerder zei en ook over de interreligieuze dialoog. Met betrekking tot de palmolie-export van Indonesië, voegde Retno Marsudi eraan toe dat Italië het belangrijkste land is en de derde exportbestemming voor Indonesische palmolie naar Europa. Zodat de palmolie van Indonesië ook bijdraagt aan de Italiaanse economie, de minister hoopt dat Italië het Europese Unie-parlement kan overhalen om de opheffing van het verbod op het gebruik van Indonesische palmolie voor biodiesel vanaf 2021 te overwegen. Het verbod op het gebruik van palmolie als biodiesel in Europa zal een zeer ernstige impact hebben op Indonesië als werelds grootste producent van palmolie, vooral Indonesische palmolietelers. We gaan verder naar het volgende nieuws. Het beleid van Europese Unie-parlement met betrekking tot oliepalm schaadt Indonesië. Het beleid van Europees parlement met betrekking tot de afschaffing van palmolieproducten als een van de grondstoffen voor biobrandstofproducten in het komende jaar 2021 zal het palmolieproducerende land, inclusief Indonesië, schaden. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Arman Atanasir, zij hier op woensdag dat het beleid nog steeds wordt besproken door het Europese Unie-parlement en niet officieel is bekrachtigd of geïmplementeerd door de Europese Unie. Daarom blijft Indonesië tot nu toe nog steeds streven naar Europese Unielanden om het beleid niet te volgen of goed te keuren.
Nah, baru-baru ini kan parlemen Uni Eropa itu mengeluarkan kebijakan yang mengatakan untuk melakukan yang mendrop.
Onlangs heeft het Europese Unie Parlement een beleid uitgevaardigd dat zegt om palmolie te laten vallen als een van de milieuvriendelijke biobrandstoffen. Dit zal zeker veel palmolieproducenten, waaronder Indonesië, schaden. Hoewel op dit moment slechts een fase in het parlement en niet het beleid van de Europese Unie zelf. Daarom vragen we de Europese Unielanden binnen de Europese Unie-commissie niet te volgen, dus het is geen beleid. Arman Atanasir teruggevoegd in een bilaterale ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van Italië, Angelino Alfano, de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië ook de kwestie met betrekking tot de palmolie aangepakt. Retno Marsudi overbrengt, Indonesië benadrukt nogmaals het belang van oliepalm voor het welzijn van de Indonesische samenleving. 17 miljoen mensen, meestal kleine boeren, zijn sterk afhankelijk van deze grondstof. Hoewel er nog steeds enkele praktijken zijn die geen ecologisch duurzame palmolie zijn, zei minister Retno, Indonesië en andere palmolieproducerende landen blijven werken aan het maximaliseren van duurzame productie-inspanningen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Kein waardeert de prestatie van de overheid bij het handhaven van de inflatie van voedingsmiddelen. Vicevoorzitter van het Nationaal Economisch en Industrieel Comité, of Kein, Arif Budimanta, waardeert het succes van de regering, in dit geval het ministerie van Handel, die de inflatie, met name de voedselinflatie, handhaaft. The success is in line with the verwachting van de Tweede Kamer dat de inflatie van voedingsmiddelen lager zal zijn dan de algemene inflatie, omdat de inflatie van levensmiddelen rechtstreeks van invloed is op de huishoudens in de samenleving, met het midden tot lagere economische niveau. Dit werd door Arif Budimanta overgebracht in een discussie over synergie of commodity futures trading industry, warehouse receipt system en commodity auction market in het tijdperk van digitale handel in het aanmoedigen van nationale economische groei, die op woensdag 7 februari plaatsvond op het ministerie van Handel in Jakarta. Arif Budimanta nader terugleg het succes van het houden van de inflatie levensmiddelen ongelooflijke prestatie en is het resultaat van de overheid beleidsinstrumenten die controversieel in de markt worden beschouwd. Het beleid omvat onder meer de hoogste verkoopprijs voor verschillende levensmiddelen in samenwerking met de moderne retailmarkt. Uit gegevens blijkt echter dat het beleidsinstrument erin is geslaagd dat de inflatie van voedingsmiddelen te verminderen. Hij waarschuwde dat er in de toekomst een tendens zal zijn van stijgende voedselprijzen. Stijgende voedselprijzen veroorzaakt door verschillende factoren, zoals stijgende productieprijzen en stijgende wereldprijzen. Hij wees erop dat de stijgende prijs van rijst in Indonesië samen met de toenemende wereldwijde rijstprijzen. Bij dezelfde gelegenheid zie de minister van Handel van de Republiek Indonesië, Enggar Tias Tolukito, dat het succes van het aanhouden van de inflatie in 2017, de positieve economische groei en het toegenomen gemak van zaken doen is geharmoniseerd vanuit verschillende ministeries. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Commentaar van RRI World Service, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is de bijeenkomst van de ASEAN-se ministers van Defensie. De ministers van Defensie van ASEAN-landen vergaderen op 5 tot en met 7 februari 2018 in Singapore. Helaas wordt het verwachte resultaat van de regeling van de gedragscode met China in de Zuid-Chinese Zee nog steeds niet bereikt. In een verklaring na deze bijeenkomst gaf de Singapore minister van Defensie, Ng Eng Hen, op woensdag 7 februari dat het doel van een jaar om te voltooien onrealistisch is. Complexe problemen in de kwestie van de Zuid-Chinese Zee zijn nog niet vastgesteld. Vorig jaar hebben de ASEAN en China een conceptueel gedragskader in de regio van de Zuid-Chinese Zee aangenomen. China is overeengekomen om besprekingen aan te gaan met de ASEAN-lidstaten die de Zuid-Chinese Zee claimen. Dit jaar zijn de bindende en goedgekeurde gedragsregels van de Volksrepubliek China het doel van de ASEAN-landen om aanspraak te maken op ACER's. Maar de resultaten zijn nog steeds niet zoals verwacht. Waarom willen ze dit gedrag heel snel? Sommige landen denken dat China de soevereiniteit van landen in de Zuid-Chinese Zee niet respecteert. De Volksrepubliek China, via een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhe Gengshuang, heeft in een samenwerking met ASEAN-landen een gedragscode ontwikkeld die aan alle partijen kan voldoen. In plaats daarvan zei de ASEAN via minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan uit Singapore, die dit jaar voorzitter is van de ASEAN, bezorgdheid van de ASEAN-ministers over de toename van de Chinese activiteiten op kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Terwijl Indonesië heeft zijn eigen concept met betrekking tot de Indo-Pacific regio, die ook de Zuid-Chinese Zee omvat. Er wordt gehoopt dat de gedragscode die door ASEAN en China wordt ontworpen, zo snel mogelijk klaar zou zijn, zodat conflicten in Zuid-Azië de Zuid-Chinese Zee kunnen worden beëindigd. Dit proces moet worden uitgevoerd zodat de partijen dit gedrag met een open hart kunnen aanvaarden. Dat was het commentaar.
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 9 februari 1946. De Indonesische journalistenvereniging is opgericht. 9 februari 1946 heeft een historische waarde voor de persgemeenschap in Indonesië. Op dat moment kwamen een aantal journalisten uit verschillende hoeken en eilanden in Indonesië bijeen en kwamen overeen om een organisatie van Journalist Indonesië of PWI op te richten als forum voor de eenheid van journalisten in Indonesië. PWI is de eerste journalistieke organisatie na de Indonesische onafhankelijkheid. PWI is echter niet de eerste journalistieke organisatie die in Indonesië is gevestigd. Lang daarvoor hadden in het Nederlandse tijdperk een aantal journalistieke organisaties gestaan en een forum voor de organisatie van journalisten. Een van de meest prominente is de Inlandse Journalistenbond, of IJB. Deze organisatie werd in 1914 in Surakarta opgericht. De oprichter van IJB onder andere Mas Marco Kartodikromo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sosro Kartono en Ki Hajar Dewantara. IJB is een radicale organisatie van journalistieke pioniers, waar leden vaak worden vervolgd en sommigen worden door de Nederlandse koloniale autoriteiten verbannen naar de gulag. Bij presidentieel decreet nummer 5 van 1985 werd de verjaardag van PWI officieel de Nationale Persdag. Expliciet presidentieel decreet nummer 5 van 1985, waarin de oprichting van de Vereniging van de Journalistenverenigingen, of PWI, op 9 februari 1946 in Solo nadrukkelijk wordt genoemd, is een mijlpaal voor het leven van de ontwikkeling van de Indonesische Nationale Pers. We eindigen met de gebeurtenis van 9 februari 1967. De wetgevende volksvergadering van Gotong Royong diende een resolutie en memorandum in bij president Sukarno. Voorlopige raadsgevend volkscongres of MPR houden tegen president Sukarno in 1966 de algemene vergadering van 30 september de beweging opstand Communistische Partij van Indonesië of G30S PKI, economisch en moreel verval. Om aan de vraag van de algemene vergadering van de toenmalige president Sukarno leverde zijn toespraak op 22 juni 1966 te volgen, getiteld Nawaksara of 9 hoofdstukken. Het mandaat van de MPRS wordt geacht net te volgen aan de verwachtingen van de mensen, omdat het beleid van de president als verplichte veroordeling van de MPRS over het G30S PKI-incident en de economische en morele achteruitgang niet duidelijk wordt vermeld. Daarom vraagt de MPRS de president om Nawaksara te voltooien. Op 10 januari 1967, president Sukarno biedt een aanvullende Nawaksara, maar de inhoud voldoet ook niet aan veel partijen. Daarom diende de wetgevende volksvergadering van Gotong Royong een resolutie en memorandum in van 9 februari 1967, waarbij Nawaksara en zijn assistenten werden afgewezen. Voorts heeft de DPRKR de MPRS voorgesteld een speciale zitting te houden om president Sukarno uit de functie van de president te ontslaan als mandaat van de MPRS en om de presidentiële ambtenaar te benoemen. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië blijft economische groei handhaven. Sri Mulyani, de Indonesische minister van Financiën van de Republiek Indonesië, zorgt ervoor dat het momentum van economische groei in Indonesië dat goed is gebleven. Kan handhaven door de stabiliteit van de prestaties van de Rijksbegroting of APBN te handhaven. Sri Mulyani zei dit in Jakarta op 7 februari in reactie op de laatste IMF International Monetary Fund beoordelingsresultaten van de Indonesische economie. Sri Mulyani zei dat een van de inspanningen om de stabiliteit van de prestaties van de staatsbegroting te onderhouden is vanuit het handhaven van het begrotingstekort op een gecontroleerd niveau en binnen de toegestane limieten van de wet. En die 3% is ten opzichte van het bruto binnenlands product van BBP. Volgens Sri Mulyani wordt de consolidatie van de staatsbegroting om het begrotingstekort onder controle te houden een hoeksteen als een economische uitbraak van buiten komt. Eerder publiceerde het Internationaal Monetair Fonds de resultaten van de beoordeling in het consultatierapport van artikel 4 voor Indonesië 2017. Het rapport is besproken tijdens de IMF-bestuursvergadering in Washington DC op 10 januari 2018. Bij de beoordeling van het IMF bevindt Indonesië zich momenteel in een goede positie om verschillende sociaal-economische uitdagingen het hoofd te bieden. De positie wordt ondersteund door betere prestaties in zowel de investerings- als de exportsector die gedurende het hele jaar 2017 positief groeide. Het IMF schat dat met de hervormingsscenario's en andere hervormingen de Indonesische potentiële groei tegen 2022 op middellange termijn 6,5% zou kunnen bereiken. Alle IMF-uitvoerende directeuren in de bijeenkomst prezen ook de Indonesische economie en verwelkomden de kortetermijnpolitieke focus van autoriteit gericht op het ondersteunen van de groei met behoud van de stabiliteit. De Raad van Bestuur heeft ook positief gereageerd op de inspanningen van de autoriteiten die de overheidsuitgaven richten op prioritaire sectoren en verwelkomde de voortgang van infrastructuurinvesteringen in Indonesië. De uitvoerend directeur van het IMF benadrukt ook dat goede structurele begrotingshervormingsfasen als een prioriteit moeten worden. Daarnaast ziet de uitvoerend directeur het huidige monetaire beleid als voldoende om prijsstabiliteit te handhaven en de economische groei te ondersteunen en een verdere verbetering van de overdracht van het beleid aan te bevelen. Ondertussen zei de gouverneur van Bank Indonesia, Agus Dewe Martowardoyo, dat de IMF-opvattingen in overeenstemming zijn met de beoordeling van Bank Indonesia. Gelooft dat de veerkracht van de Indonesische economie zal verbeteren. De inflatie van 2017 lag op een laag niveau van 3,61% op jaarbasis. Dus de afgelopen 3 jaar kon de inflatie consequent binnen het doelbereik worden beheerd. En volgens hem bereikte de economische groei van 2017 5,6%, ondersteund door de verbetering van de infrastructuurinvesteringen door de overheid en de rol van particuliere investeringen. Daarnaast wordt de verbeterde veerkracht gekenmerkt door een gezond saldo op de lopende rekening en een hoge instroom van buitenlands kapitaal, evenals een stabiele rupiah-wisselkoers. Met deze ontwikkelingen bereikten de devisenreserves van Indonesië aan het eind van 2017 recordhoogten in de geschiedenis van 130,2 miljard US dollar. In lijn daarmee wordt de stabiliteit van het financiële stelsel in 2017 ook als gehandhaafd beschouwd. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, zijn nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. Verenigde Naties beoordeelt implementatie van mensenrechten in Indonesië en ervaart vooruitgang. De hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, Syed Ra'ad Al Hussein, zei dat de Verenigde Naties via de Verenigde Naties Commissie voor de Mensenrechten beoordeelde dat de implementatie van mensenrechten of het HAM in Indonesië heeft tot dusver aanzienlijke vooruitgang geboekt. De vooruitgang is te zien aan de inspanningen van de Indonesische overheid om de universele gezondheidsrechten van de mensen te realiseren en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling op te nemen in het Nationale Actieplan voor Mensenrechten. Daarnaast is het bestaan van een sterke en onafhankelijkheid Nationale Commissie voor Mensenrechten en de Nationale Commissie voor Vrouwen, ook een factor die de voortgang van de implementatie van mensenrechten in Indonesië ondersteunt. Het werd afgeleverd door Syed Ra'ad Al Hussein in een persconferentie op de Verenigde Naties representatiekantoor op woensdag 7 februari in Jakarta.
The government has embraced the Sustainable Development Goals, incorporating them into its national human rights action plan.
De regering heeft de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geïmplementeerd en verwerkt in het Nationale Actieplan voor Mensenrechten. Indonesië heeft ook grote vooruitgang geboekt bij het realiseren van het recht op gezondheid, het uitbreiden van de reikwijdte van universele gezondheid en heeft ruimte en middelen geboden aan Nationale Commissie van Mensenrechten en Nationale Commissie voor Vrouwen om een sterke en onafhankelijke nationale mensenrechtsinstelling te worden. Naast vooruitgang bij de implementatie van mensenrechten in het land, benadrukte Syed Ra'ad Al Hussein ook de rol van Indonesië bij de implementatie van mensenrechten in Zuidoost-Azië. Volgens hem is Indonesië het meest progressieve land in Zuidoost-Azië met betrekking tot de implementatie van mensenrechten. Dit komt tot uiting in de actieve betrokkenheid van Indonesië bij de slechte omstandigheden van Rohingya-moslims in Rakhine, Myanmar, die lovenswaardig en onmisbaar is. We gaan nu naar het tweede nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië ontving het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Italië. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, ontving het bezoek van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Angelino Alfano, op woensdag 7 februari aan Pancasila Gebouw, Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta. Angelino Alfano bezocht Indonesië in een reeks bezoeken aan Zuidoost-Azië en Indonesië was het eerste land dat eerder naar andere landen was geweest. In zijn persconferentie na het houden van een bilaterale bijeenkomst legde minister Retno Marsudi uit dat zij en Angelino Alfano verschillende pogingen bespraken om de bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Italië te verbeteren.
Dalam suasana pertemuan bilateral yang bersahabat, kami membahas berbagai upaya untuk terus meningkatkan.
In de sfeer van vriendschappelijke bilaterale bijeenkomsten bespraken we verschillende pogingen om de bilaterale relaties te verbeteren, zoals de export van Indonesische palmolie naar Europa, vervolgens de creatieve economie zoals ik eerder zei en ook over de interreligieuze dialoog. Met betrekking tot de palmolie-export van Indonesië voegde Retno Marsudi eraan toe dat Italië het belangrijkste land is en de derde exportbestemming voor Indonesische palmolie naar Europa. Zodat de palmolie van Indonesië ook bijdraagt aan de Italiaanse economie, The minister hoped that Italië het Europese Unie parlement kan overhalen om de opheffing van het verbod op het gebruik van Indonesische palmolie voor biodiesel vanaf 2021 te overwegen. Het verbod op het gebruik van palmolie als biodiesel in Europa zal een zeer ernstige impact hebben op Indonesië als werelds grootste producent van palmolie, vooral Indonesische palmolietellers. We gaan verder naar het volgende nieuws. Het beleid van Europese Unie-parlement met betrekking tot oliepalm schaadt Indonesië. Het beleid van Europees parlement met betrekking tot de afschaffing van palmolieproducten als een van de grondstoffen voor biobrandstofproducten in het komende jaar 2021 zal het palmolieproducerende land, inclusief Indonesië, schaden. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Armanata Natsir, zei hier op woensdag dat het beleid nog steeds wordt besproken door het Europese Unie-parlement en niet officieel is bekrachtigd of geïmplementeerd door de Europese Unie. Daarom blijft Indonesië tot nu toe nog steeds streven naar Europese Unielanden om het beleid mee te volgen of goed te keuren.
Nah, baru-baru ini kan parlemen Uni Eropa itu mengeluarkan kebijakan yang mengatakan untuk melakukan yang mendrop.
Onlangs heeft het Europese Unie parlement een beleid uitgevaardigd dat zegt om palmolie te laten vallen als een van de milieuvriendelijke biobrandstoffen. Dit zal zeker veel palmolieproducenten, waaronder Indonesië, schaden. Hoewel op dit moment slechts een fase in het parlement en niet het beleid van de Europese Unie zelf. Daarom vragen we de Europese Unielanden binnen de Europese Unie-commissie niet te volgen, dus het is geen beleid. Armanata Natsir teruggevoegd in een bilaterale ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van Italië, Angelino Alfano, de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië ook de kwestie met betrekking tot de palmolie aangepakt. Retno Marsudi overbrengt, Indonesië benadrukt nogmaals het belang van oliepalm voor het welzijn van de Indonesische samenleving. 17 miljoen mensen, meestal kleine boeren, zijn sterk afhankelijk van deze grondstof. Hoewel er nog steeds enkele praktijken zijn die geen ecologisch duurzame palmolie zijn, zei minister Retno, Indonesië en andere palmolieproducerende landen blijven werken aan het maximaliseren van duurzame productie-inspanningen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Keen waardeert de prestatie van de overheid bij het handhaven van de inflatie van voedingsmiddelen. Vicevoorzitter van het Nationaal Economisch en Industrieel Comité, of Keen, Arif Budimanta, waardeert het succes van de regering, in dit geval het ministerie van Handel, die de inflatie met name de voedselinflatie handhaaft. Dit succes is in lijn met de verwachting van de Tweede Kamer dat de inflatie van voedingsmiddelen lager zal zijn dan de algemene inflatie, omdat de inflatie van levensmiddelen rechtstreeks van invloed is op de huishoudens in de samenleving, met het midden tot lagere economische niveau. Dit werd door Arif Budimanta overgebracht in een discussie over synergie of commodity futures trading industry, warehouse receipt system en commodity auction market in het tijdperk van digitale handel in het aanmoedigen van nationale economische groei, die op woensdag 7 februari plaatsvond op het ministerie van Handel in Jakarta. Arif Budimanta nader teruglegt het succes van het houden van de inflatie levensmiddelen ongelooflijke prestatie en is het resultaat van de overheid beleidsinstrumenten die controversieel in de markt worden beschouwd. Het beleid omvat onder meer de hoogste verkoopprijs voor verschillende levensmiddelen in samenwerking met de moderne retailmarkt. Uit gegevens blijkt echter dat het beleidsinstrument erin is geslaagd dat de inflatie van voedingsmiddelen te verminderen. Hij waarschuwde dat er in de toekomst een tendens zal zijn van stijgende voedselprijzen. Stijgende voedselprijzen veroorzaakt door verschillende factoren, zoals stijgende productieprijzen en stijgende wereldprijzen. Hij wees erop dat de stijgende prijs van rijst in Indonesië samen met de toenemende wereldwijde rijstprijzen. Bij dezelfde gelegenheid zei de minister van Handel van de Republiek Indonesië, Enggar Tias Tolu Kitor, dat het succes van het aanhouden van de inflatie in 2017, de positieve economische groei en het toegenomen gemak van zaken doen is geharmoniseerd vanuit verschillende ministeries. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
De uitzending van de stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de toeristische bestemmingen in provincie Jambi op het eiland Sumatra vertellen. Dus blijf toe met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Jambi is een van de provincies op het eiland Sumatra. Die locatie ligt direct aan de oostkust van het eiland Sumatra. Net als andere provincies in Sumatra biedt Jambi ook een verscheidenheid aan interessante bezienswaardigheden om te bezoeken. Naast Jambi beroemd als de stad van Maleis, maar het blijkt dat deze provincie ook veel toeristische attracties heeft die natuurlijk of kunstmatig zijn. Voor natuurtoerisme heeft Jambi de berg Kerinci en de Muaro Tempel. En deze stad heeft ook Jambi Paradise, een populaire toeristische attractief nu in Jambi. Luisteraars, Jambi Paradise bevindt zich op de kruising van Aceh, Gelam River, de stad van Jambi. Deze toeristische attractie biedt een verscheidenheid aan natuurlijke schoonheid en opwindende toeristische activiteiten, variëren van het spelen van boten, vliegende vossen, vissen in het meer en verstoppertjes spelen in de labyrinthzone. Om naar Jambi Paradise te komen, vanaf luchthaven Sultan Taha, is deze toeristische attractie 7,5 kilometer met een reistijd van ongeveer 10 minuten via Soekarno-Hatta-straat. Bij het betreden van deze toeristische attractie moet u entreeticket ₹20.000 betalen op weekdagen en ₹30.000 als op vakantieseizoen. Een bezoektijd van deze plaats is van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Luisteraars, wanneer u Jambi Paradise betreedt, zal u worden begroet met een gang van wijnstokken met vogels en kippen die aan de linker en rechterkant worden gehouden. Dit 30 meter lange gangpad is een van de mooie sportfoto's in Jambi Paradise. U kunt ook veel foto's maken in deze gang. Dit ver van het gangpad ziet er het bamboestrengen uit aan de rechter en linkerkant die verkoeling geven wanneer u eronder zit. Terwijl aan de bovenkant is er een hangbrug die zich uitstrekt. Jambi Paradise heeft een grote toeristische attracties in de vorm van watertoerisme die vrij uitgebreid is. En ook uitgerust met het belangrijke ontwerp van een klein meer dat het vasteland in het midden omringt. En als u al moe van het rondlopen, kunt u een sauw of hut huren aan de rand van het meer om te genieten van een snack of gewoon jong koko-ijs te drinken. Luisteraars, naast het rondreizen en het maken van foto's op de Instagrammable plaatsen, kunt u ook een verscheidenheid aan spannende attracties proberen in Jambi Paradise. U kunt bijvoorbeeld Flying Fox proberen met een ticketprijs van 30.000 rupia per persoon. En deze Flying Fox is de langste in Jambi. En onder de Flying Fox is er ook een hangbrug. En hier kunt u uw adrenaline testen door deze hangbrug te beklimmen, die een ticketprijs van 20.000 rupia heeft. En voor degenen onder u die willen trainen, kunt u ook een fiets huren in Jambi Paradise om het gebied van deze toeristische plek te verkennen. Als u meer opwindend wilt zijn, kunt u ook een ATV motorfiets huren die niet ver van de ingang van Jambi Paradise ligt. Daarnaast heeft Jambi Paradise nog steeds andere interessante attracties, zoals boten, waterfietsen en ook waterballonnen. Beste foyluisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Jambi Paradise in Sumatra. We zullen morgen weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mocht u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma's Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Diversen. Deze episode gaat over de Nationale Persdag 2018-viering. Dus blijf dan met ons op www.voynews.id. Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, de Nationale Persdag op HPN, herdenking op 9 februari, is gebaseerd op presidentieel decreet nummer 5 van 1985. Voordat de beslissing werd genomen, werd HPN echter opgemaakt als een van de besluiten van het 28e congres van de Indonesische Journalistenvereniging of Persatuan Wartawan Indonesia of PWI in Padang, West Sumatra in 1978. De overeenkomst onlosmakelijk verbonden met de wil van de persgemeenschap om een historische dag te verstegen ter herdenking van de rol en het bestaan van de pers op nationaal niveau. Na 30 jaar van het oorspronkelijke concept van National Press Day in Padang, werd Padang dit jaar opnieuw vertrouwd als gastheer van HPN Waarschuwing. De reeks van Nationale Persdag 2018 viering is op donderdag 1 februari 2018 van start gegaan. De HPN herdenking begint met een culturele tentoonstelling in Taman Budaya Complex Padang, West Sumatra. Terwijl de piek van de nieuwe vereniging begint op 7 tot 9 februari 2018. De viering van Nationale Persdag draagt het thema het voorstellen van de schoonheid in het welzijnenveld. Met de mascot van de Kuau Besar Kuau Raja of Argus Janus Argus. De selectie van deze vogels als een mascot vanwege het unieke karakter en de glans van de vacht. West Sumatra PWI-voorzitter Herano Firdaus vermeldde dat naast de reeds begonnen culturele tentoonstelling, de reeks Nationale Persdag 2018 in West Sumatra zal worden gevolgd door andere activiteiten. Op 5 februari 2018 bijvoorbeeld organiseerde de provincie West Sumatra een femtrip of activiteit voor 5 regenschappen of steden in West Sumatra, namelijk Padang, Bukit Tinggi, Tanah Datar, 50 Kota, en Agam. Activiteiten femtrip zal worden gevolgd door genodigden zoals de pers tot 9 februari 2018. Andere activiteiten zijn foto's, video's en persexpositie, bestemmingen en infrastructuur in West Sumatra. Het evenement in Aditya Warman Padang Museum vindt plaats van 6 tot 9 februari 2018. En een andere feestelijke gelegenheid is een kolossale kunstuitvoering met het verhaal van Malin Kundang, getiteld Pinyange Siso Api. De show zal worden gehouden op 6 februari 2018 in Cimpago Area Mir, Padang Stad. Er is ook een Minang muziek optreden met beroemde zangers Eli Kasim en Upiak Isil op 6 februari 2018 in Muaro Lasak Beach Area, Padang Stad. Op 8 februari 2018 wordt Bayamba Maaltijd of een typische Minang gemeenschap een traditie gehouden. Het evenement dat werd gehouden in het Aditya Warman Museum Complex wordt gepland door president Jokowi en de rangen van minister van Werkkabinet. Het hoogtepunt van de Nationale Persdag 2018 vindt plaats op 9 februari 2018 in het Muaro Lasak strandgebied aan het meer Cimpago, de stad van Padang, West Sumatra. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen met het thema over Nationale Persdag 2018 viering. We zullen morgen weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens! We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij in de Herdiani in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze episode presenteren we volkliedjes uit Zuidoost-Sulawesi. Live met ons in RRI World Service, de stem van Indonesië, die u via shortwave in 9525 kHz kunt luisteren, live streaming in voinews.id/dutch, of bij de applicatie RRI Play in uw smartphone. Dat was het volksliedje van Zuidoost-Sulawesi getiteld Tana Wolio. Het lied wordt gezongen door Rosnah CH. De titel van dit lied, namelijk Wolio, is de naam van een gebied in de stad Paubau, het eiland Buton. Wolio is de naam van een nederzetting gebouwd door Mia Patamiana, een van de oprichters van Paubau, en is een vernichtende taal die wordt gebruikt tijdens het Butonrijk. Momenteel wordt de Wolio-taal nog steeds gebruikt als de taal van de lokale gemeenschap. Het lied Tana Wolio heeft een betekenis over het Wolio-gebied, dat een van de gebieden is met zijn schoonheid en natuurlijke rijkdom, zoals mijnbouw en zeeproducten. De tekst van dit lied leidt door doorschemeren over de hoop op welvaart, maar ook een mooie toekomst door de ontwikkeling van het potentieel van Wolio. Luisteraars, voordat we over liedjes uit Zuidoost-Sulawesi verder praten, luisteren we naar een liedje getiteld Tongkuno. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond middags WIB, of 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC. Op frequentie SW 1515 en 9525 kHz. Of u kunt ons ook bezoeken op www.voynews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia, Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @voiindonesia.
RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.